Er wordt het derde gedeelte voorgelezen uit het boek Zielen waar zijn vrees in woont door M. Dankers. Het betreft nu het tweede hoofdstuk, dat heet Een jonge vrouw uit Leicester. Ook hier heeft Dankers een inleiding geschreven om een beeld te krijgen van de omstandigheden in die tijd. Industriestad in de Midlands. Leicester is de hoofdstad van het gelijknamige graafschap. Leicester ligt precies midden in Engeland, zoals Utrecht in ons land. Dat gebied van Groot-Brittannië noemt men dan ook de Midlands. Leicester is heel oud. Haar geschiedenis gaat terug tot de tijd van de Romeinen. De legioenen van de Caesar legden ten behoeve van hun opmars in Brittannië straatwegen aan die eeuwenlang dienst deden en waarvan de namen nu nog voortleven. Daar waar een van die wegen, de Fosway, de rivier de Soar kruiste, het zij over een brug of via een voorde, ontstond Leicester, later trots de City of Leicester genaamd. Uiteraard heeft zij alle ingrediënten van een oude Engelse stad. Markten, pleinen, kerken, handelshuizen, een cityhall, dat is een stadhuis. En in de 19e eeuw ontstonden er kousen- en wolindustrieën, later ook schoenfabrieken. In 1982 telde de stad volgens de encyclopedie 280.000 inwoners. Een van de grotere steden in Engeland derhalve. Dominee Ralph F. Chambers, die omstreeks 1960 de geschiedenis van de Strict Baptist Chapels in Engeland te boek stelde, zegt van Leicester: "The City of Leicester is als de naaf van een groot wiel van waaruit de wegen, als spaken naar alle kanten uitwaaieren. Men vindt in de stad vandaag de dag maar één Strict Baptist Chapel. Het is de Sion-kapel in Erskine Street. Het is een groot kerkgebouw met 3 galerijen, 650 zitplaatsen en aldus Chambers een mooi orgel. 40 jaar geleden waren er nog 3 baptistengemeenten en 2 kapellen. 1 kapel is in de Tweede Wereldoorlog weggebombardeerd. Als we zo meteen rondkijken in het Victoriaanse Leicester, lijkt het daar voor ons gevoel wel enigszins op Londen. Het wemelt er van de kapellen voor dissenters. Wij horen achtereenvolgens van de Salem, de Zoar, de Providence, de Ebenezer en de Trinity Chapel." In dit Leicester nu woonde in de vorige eeuw de vrouw over wie het in de volgende bladzijde gaat. Erg veel weten we niet van haar. Bijvoorbeeld niet haar meisjesnaam, evenmin haar geboortedatum. Haar man heette Ogden, John Ogden. Blijkbaar had ze kinderen, want haar man noemt haar de beste moeder van de wereld. Maar namen en dergelijke worden ook van de kinderen niet genoemd. Voor ons is ze dus mevrouw Ogden. Ze heeft een persoonlijk getuigenis nagelaten dat haar man vond na haar dood. Ze stierf, naar wij kunnen opmaken, in december 1847 of januari 1848. Haar gedenkschrift verscheen in de Gospel Standard van mei 1848. Is dat dan alles? Nee. Ik ben al jong getrouwd, schrijft ze. En ook, door mijn huwelijk kwam ik onder de zuivere waarheid. Maar met deze weliswaar belangrijke gegevens moeten wij het doen. Wel waren John Ogden en zijn meisje beiden dissenters, maar ze waren afkomstig uit verschillende kapellen. Uit haar mededelingen krijgen wij de indruk dat ze al vrij gauw ingewonnen werd voor de waarheid waaronder haar verloofde, later haar man, kerkte. Verder verhaalt ze een betrekkelijk klein voorval dat de Heere gebruikte om haar stil te zetten. Als we andere van haar mededelingen als stukjes van haar legpuzzel in elkaar passen, dan kunnen we nu nog ongeveer de datum traceren waarop dat was, ook al noemt ze die zelf niet. Het resultaat van dit onderzoek is dat we veilig kunnen aannemen dat mevrouw Ogden geboren werd omstreeks 1810, trouwde ongeveer in 1830 en ongeveer 5 jaar daarna tot bekering kwam. Ze is niet oud geworden, want haar sterfdatum valt in de winter van 1847 of 1848 in de bloei van haar leven. In welke chapel kerkte de jonge John Ogden, vragen wij ons af. Waar nam hij zijn meisje, later zijn vrouw mee naartoe? Dankzij authentieke bronnen hebben we een goed overzicht van de kerkelijke situatie in Leicester in de jaren 1820 tot 50, voor zover het niet de staatskerk betreft. Allereerst dan had je in de Free School Lane een grote chapel, Salem geheten, met wel 4 à 500 zitplaatsen. De predikant daar was niemand anders dan Joseph Chamberlain. Hij was een groot vriend van William Huntington, bediende gedurende bijna 40 jaar lang het woord in Leicester en werd op den duur de Good Old Chamberlain genoemd. Mevrouw Gale hoorde hem in Londen. Toch is het niet waarschijnlijk dat John Ogden bij hem kerkte, want Chamberlain was wel independent, maar geen baptist, evenmin als Huntington dat geweest was. En John Ogden las de Gospel Standard en dat was echt wel een blad voor baptisten, want John dus ook geweest zal zijn. Een andere plek om te kerken voor het jonge paar zou de Zoa Chapel geweest kunnen zijn in de York Street. Van 1818 tot 1833 stond daar de markante, iets wat excentrieke Thomas Hardy. Hij werd geboren in 1790, groeide op in de Church of England, werd kousenwever, wilde predikant worden in de staatskerk, maakte zich door zelfstudie Hebreeuws en Grieks eigen, maar ging na zijn bekering oefenen bij een arme schoenmaker in huis. Van de schoenmaker trok zijn gehoor naar een huiskamer van een gezeten burger van Leicester, een jaar later naar een schoollokaal, en in 1818 werd een chapel gebouwd in de York Street, waarvoor men de naam Zoar koos. Na korte tijd moest deze worden vergroot en werd er een galerij ingebouwd. Onder een van Hardy's opvolgers werd in latere jaren dit bedehuis verkocht aan de Darbisten, dat is de vergadering der gelovigen. De gemeente betrok toen een chapel, nu onder de naam Providence, voorzienigheid, in de New Ward Street. Het was die chapel welke in de Tweede Wereldoorlog een Duitse voltreffer kreeg. De gemeente bestaat niet meer. Thomas Hardy had zo zijn eigenaardigheden. Hij zwierf graag door Engeland en verwaarloosde wel een beetje zijn eigen gemeente. Tijdens zo'n preekexpeditie overleed hij in 1833 op 43-jarige leeftijd. In 1833 had John Ogden toen al verkering? Zouden hij en zijn verloofde ook Thomas Hardy nog gehoord hebben? Of misschien zijn opvolger, dominee Robert Cracy, die van 1834 tot 1839 in het Zoa Chapel stond? Dat zou kunnen, maar toch is het nog een maar. En wat is het geval? Thomas Hardy was een ruimdenkend man. Hij hield van de open communion. Dat wil zeggen, ook mensen die alleen als kind gedoopt waren, maar in wie wel de vreze des Heren openbaar was, waren bij hem welkom aan de avondmaalstafel. Een groot deel van zijn hoorders echter was strikt baptist. De strikt baptist stonden voor closed communion. Dat wil zeggen, alleen volwassen gedoopten mochten aan de bediening. Dus helemaal consequent was ook de Zoa Chapel niet, althans niet in John's ogen. Vermoedelijk was het de close of de strict communium wel gebruikelijk in de Ebenezer Chapel in de St. Peter's Lane. Daar stond 31 jaar lang van 1807 tot 1838 Edward Verley. En daar ook moeten we John Ogden en zijn jeugdige Ega zoeken met haar tobben en zuchten. Daar ging voor haar gelden. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtkens leiden. De Ebenezer Chapel, gelegen in het hartje van Leicester, viel in 1960 ten offer aan de modernisering van de binnenstad. Hoe maakte mevrouw Ogden het onder de prediking van dominee Forley? De bronnen geven een zeer goed getuigenis van hem. Ettelijke brieven van hem werden geplaatst in de Gospel Standard. Hij werd begraven door William Gatsby. En toch, zoals het wel meer gaat, het zijn andere predikanten die genoemd worden in mevrouw Ogden's persoonlijke relaas. Op een zondagmorgen, schrijft ze, preekte er een vreemdeling in onze kapel. De preek van de vreemde dominee sloeg bij haar in. Een poos later is er weer een leraar van buiten in de Ebenezer Chapel. Dat is de overbekende John Warburton. Dat weet ze nog wel. En ook die preek maakte erg veel indruk op haar. Zo zelfs dat zij noteert: vanaf dat ogenblik kon ik nergens met zegen en troost meer kerken dan alleen daar waar het evangelie van vrije genade werd verkondigd. Bijgevolg gaat ze verder, zwierf ik van de ene plaats naar de andere, waar ik maar vond dat de waarheid werd gepreekt. Dus toch naar Salem, naar Chamberlain, vragen wij ons af, of naar de Zohar, naar de opvolger van Thomas Hardy, Robert Crazy, buiten de stad misschien, voor zover te bereizen. Verder, vlak nadat ze dat over dat zwerven gezegd heeft, in één adem voegt ze eraan toe: wat was ik blij toen ik hoorde dat meneer H. een chapel voor de waarheid liet bouwen. Dus weer een andere. Weliswaar moet zij eraan toevoegen dat er eerst nog een teleurstelling volgde toen ze hoorde dat er voor de nieuwe chapel geen vaste voorganger beschikbaar was. Maar toch, dit wordt op den duur haar chapel. Een paar jaar mag ze hier nog kerken en dan slaat een vreselijke ziekte toe. Het betreft hier de Trinity Chapel in de Alfred Street die 48 jaar bestaan heeft, van 1840 tot 1888. Het was in deze chapel dat mevrouw Ogden grote weldaden heeft ondervonden. En daar is haar ziel gered. Ze is er gedoopt en heeft er het avondmaal gevierd. Daarom, en ook omdat we hier interessante doorkijkjes krijgen in het kerkelijke leven van de mensen over wie het in dit boek gaat, volgt hieronder in het kort de geschiedenis van dit bedehuis. We moeten dan eerst terug naar Salem, de Free School Lane, waar Chamberlain stond. Chamberlain was een begenadigd prediker die veel volk trok. Weliswaar was hij independent, maar hij had ook heel dikwijls veel baptisten onder zijn gehoor. Zijn eigen mensen kerkten omgekeerd ook wel onder baptistische leraars. Opnieuw treft ons hier het gemakkelijk van de ene kerk naar de andere gaan. In de kerkelijke cultuur van de Engelse dissenters van die dagen was dat heel gewoon. En wat gebeurt? Op een gegeven moment wordt in Leicester bekend dat een jeugdig, veelbelovend predikant uit de staatskerk is getreden. Zijn naam is Joseph Charles Philpott. Op 13 december 1835 is hij door de bekende John Warburton gedoopt. Momenteel preekt hij dikwijls in Oekham, niet zo ver uit de buurt. Zou die ook niet eens een keer in Leicester kunnen preken? In welke chapel? Wie stelt zijn preekstoel beschikbaar? Chamberlain van Salem? Nee, die niet. Die is toch niet zo makkelijk als het erop aankomt. Robert Crazy misschien, van de Zoëkapel? En ja, Crazy heeft geen enkel bezwaar. En zodoende preekt op 16 maart 1837 de 35-jarige, pas met de 18-jarige artsendochter Sarah Kiel, verloofde Joseph Charles in het oude Leicester, de stad waarin zijn grootvader Philpott muziekleraar was. Er is een grote opkomst in de Zoërkapel. Ook veel van Chamberlain's leden zitten onder het gehoor van de gewezen tutor van de Universiteit van Oxford. Philpott van zijn kant laat zich, nu hij in Leicester logeert, de gelegenheid om in Salem de grote Chamberlain te horen niet ontgaan. Wat zal hij terug in Oekum Sarah Louise veel te vertellen hebben gehad? Heel fijn ook, zijn eigen preek is bij de kerkenraad van de Zoar in goede aarde gevallen. Of hij nog eens komt? Oh ja, zeker in de stad waar zijn vader opgegroeid is, wil hij graag nog eens vaker preken. En zo preekt in deze tijd Joseph Chamberlain regelmatig in Leicester. Onder het talrijk gehoor in New York Street bevond zich een zekere Isaac Harrison. Deze was lidmaat bij Chamberlain. Hij was een zeer gefortuneerd man. Een botanicus, boom- en fruitkweker. Als een van de eerste experimenteerde hij met de kweek van fruit onder glas. Harrison was zeer onder de indruk van Philpott's preek en hij schreef hem daarover een lange brief. De heer Harrison is niet tevreden met persoonlijk Philpott te horen in de Zoërkapel. Hij wilde andere gemeenteleden van Salem in dat voorrecht doen delen. Welke weg moet de fruitkweker inslaan? Juist, naar zijn dominee. Zich zijn maatschappelijk gewicht ongetwijfeld bewust, stapt hij naar Chamberlain en vraagt hem op de man af of ook niet baptistenleraars zoals Philpott, Catesby en Cashel eens een keer in Salem mogen preken. Maar nee, dat zal niet gaan. Good old Joseph wil er niet van horen. Van die club komt er nooit een op mijn kansel. Waarop Harrison antwoordde: oh nee, wel, dan laat ik er zelf een chapel bouwen en dan laat ik ze daar preken. Zo gezegd, zo gedaan. De chapel kwam er. Het werd de Trinity Chapel in de Alfred Street. Op eerste kerstdag 1840 werd dit bedehuis in gebruik genomen. En door wie? Juist, door Philpott. Met een preek over Judas 3, deze woorden: geliefden, alzo ik alle naastigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal den heiligen overgeleverd is. In deze preek blijkt duidelijk hoe voorzichtig Philpott, overtuigd baptist, zich tegenover zijn independische oudere collega ter plaatse, Chamberlain, opstelt. De geschiedenis meldt niet hoe Chamberlain het vond dat Philpott een generatie jonger dan hij zelf tegenover hem kwam preken. Men was wel wat gewend in die dagen en niet kleinzerig. Dat moest je ook maar niet zijn, want bedenk, tot de kansel van de Chowood Chapel van dominee Crazy had Philpott spontaan toegang gekregen. En toch opent hij in de Alfred Street voor een aantal afgescheidenen, om niet te zeggen malcontenten, ontevredenen, een paar jaar later weer een andere kapel. Waar was dat nu voor nodig, is opnieuw de puur Hollandse vraag. Hij had zijn Leicesterse vrienden toch kunnen aanbevelen in de bestaande chapels te blijven kerken. Hoe gemakkelijk men overstapte van de ene chapel naar de andere blijkt ook uit het optreden van John Warburton in Leicester. Mevrouw Ogden vertelt onbevangen hoe ze met zegen onder hem kerkte in de Ebenezer Chapel. Maar een paar jaar later, om precies te zijn, op 13 augustus 1843, institueerde dezelfde John Warburton in de Trinity Chapel van Harrison weer een andere baptistengemeente. Het ging er tussen de baptisten onder elkaar nogal gemoedelijk toe. Als er weer eens een groepje apart ging kerken en ze beschikten nog niet over een geschikte doopbazin, leenden ze voor een doopdienst de chapel waar ze vroeger kerkten. Terug naar de Trinity Chapel in Alfred Street, de kerk van mevrouw Ogden, en over die chapel nog het volgende. Het gebouw was helemaal gefinancierd door en derhalve privé-eigendom van de heer Harrison. Die liet het zelfs niet bij een chapel, vlak in de buurt liet die rijke weldoener een herenhuis bouwen waarin hij een rentmeester met een huisknecht of een huishoudster met een dienstbode plaatste, die hij opdracht gaf ten dienste te staan van de predikant die zich aan de gemeente zou verbinden of er kwam preken. Vastgelegd werd dat Harrison zelf baas bleef over de preekstoel. Wie er wel en wie er niet zou preken, maakte hij zelf uit. Langs een omweg was men weer terug bij het systeem van de Engelse staatskerk van vroegere dagen. Elke zichzelf respecterende edelman nam een eigen kapelaan in dienst. Bovendien bedong hij dat de vaste predikant niet alleen Leicester zou moeten dienen, maar ook een gemeente in Bath, bij Bristol. Blijkbaar trad hij ook daar op als weldoener. De desbetreffende predikant zou om de 3 maanden moeten verkassen, want de afstand Leicester-Bath bedraagt ongeveer 200 kilometer, een afstand in die tijd niet in 1 dag te overbruggen. Als nuchtere Hollander vraag je je af, zou er 1 predikant te vinden zijn die zich voor de kar liet spannen? Toch kwam er 1. Dominee G.B. Isbel. Isbel was de echtgenoot van Philpott's oudste zuster Frances Mary. Zij trouwden op 12 december 1840. Van 1843 tot zijn vroege dood in 1860, hij werd niet ouder dan 45 jaar, was deze als predikant verbonden aan de gemeenten Leicester en Bath. En het was voor de familie Isbel dus een voortdurend reizen en trekken. Overigens waren rondtrekkende predikanten in die tijd een gewoon verschijnsel in Engeland en Amerika. Er bestond een woord voor, itinerary. Nog 1 keer terug naar de Trinity Chapel in Alfred Street en mevrouw Ogden. Kerst 1840 had Philpott, zoals wij zagen, het gebouw in gebruik genomen. Maar daarmee was er nog geen gemeente, geen church, zoals de baptisten zeggen. In dit geval ontstond die 2,5 jaar na de ingebruikname van het bedehuis. Dominee Chambers vermeldt in zijn kroniek dat op zondag 13 augustus 1843 door John Warburton een baptistengemeente werd gevormd. Er zal derhalve op die dag een aantal personen gedoopt zijn. Mevrouw Ogden noemt diezelfde datum in haar memoires als een gezegende dag voor haar ziel. Van haar weten we dat Warburton bij die gelegenheid ook het avondmaal bediende en preekte uit Psalm 69, vers 17: Verhoor mij, o Heere, want uw goede tierenheid is goed. Zie mij aan naar de grootheid uw barmhartigheden. Vrij spoedig daarna is ze zelf ook in de Trinity Chapel gedoopt. Door wie? Dat meldt ze niet. Ze heeft toen een gelukkige tijd meegemaakt in haar geestelijk leven. Zelfs de leesdiensten waren haar tot zegen. Al gauw ook krijgt de chapel een eigen predikant in de persoon van G.B. Isbell, die zijn tijd moest delen tussen Leicester en Bath. Deze leraar, de zwager van Philpott, is het ook die haar sterven heeft meegemaakt en, als hij tenminste in die dagen in Leicester was, haar begrafenis zal hebben geleid. In ieder geval heeft ze naar zichzelf verteld, met veel zegen onder hem gekerkt. In ons land zijn hele generaties opgegroeid onder het fenomeen leesdienst. De baptisten in Engeland kenden althans in de vorige eeuw dat niet zo. Conan wilde iemand in de samenkomst spreken, hij deed het, ook al was hij metselaar van beroep en geen ambtsdrager. Onder een preek van een schoenlapper in een samenkomst van de primitieve methodisten werd de 16-jarige Charles Haddon Spurgeon's ziel gered. Was niemand in de gemeente met de gave van het woord bedeeld, dan kwam het voor dat de oude diaken van achter de katheder een hoofdstuk las en daarbij enige verklarende woorden sprak. Zo lezen wij in de biografie van John Kershaw. Misschien waren het zulke bijeenkomsten die mevrouw Ogden bedoelt als ze zegt dat zelfs de kleine leessamenkomsten haar tot zegen waren. Ook verderop in dit boek komt het gezamenlijk lezen van een preek voor. Een jonge man leent van zijn verloofde een bundel preken van Philpott om eruit voor te lezen op het gezelschap waar hij met Gods kinderen samenkomt. Een opmerkelijke, scherpe uitdrukking voegt mevrouw Ogden op haar sterfbed haar moeder toe. Moeder, zegt ze, de methodisten staan op een verrotte grondslag. John Ogden laat niet na deze opmerking van zijn vrouw te noteren. Wellicht moeten wij de verklaring voor dit voorval, alsmede voor de in onze ogen enigszins ongenuanceerde opmerkingen over de aanbieding van de genade in het begin van mevrouw Ogden's aantekeningen, zoeken in de opkomst van het revivalisme in de Verenigde Staten en in Engeland juist in die jaren. Onder het revivalisme verstaan we de stroming die met behulp van bepaalde technieken, zoals urenlang durende meetings, muziek en zangeffecten, persoonlijke getuigenissen en dergelijke, een opwekking wil forceren. In zulke meetings werden de mensen naar voren geroepen en hun gevraagd op dat ogenblik Jezus en zijn genade aan te nemen. Voor het naar voren roepen gebruikte men het woord altar call. Zoals het vaker gaat met dat soort uitdrukkingen is het gissen naar de herkomst. Een aannemelijke verklaring is deze. Methodisten vond men oorspronkelijk in de kerk van Engeland. Het waren methodistische predikers die als eerste begonnen mensen naar voren te roepen. En als ze dat deden, kwamen ze ook werkelijk door de midden- en de zijpaden naar voren lopen, naar de plaats waar voor de reformatie het altaar stond. Vandaar roep naar het altaar, altar call. Behoudende predikanten van de evangelische richting hebben zich nooit van deze technieken bediend. Spurgeon ontving na de dienst wel mensen die onder zijn preek waren geraakt, maar nooit riep hij hen tijdens de dienst naar voren. Hij bediende zich niet van altar calls, liet ook geen speciale banken voor overtuigden neerzetten en in het spreken met overtuigden, heilzoekenden, bekommerden, direct na de kerkdienst sloot Spurgeon zich aan bij de praktijk van George Whitefield, die dat een eeuw eerder ook veelvuldig deed, niet zelden tot diep in de nacht. Tijdens de zogenaamde Nijkerkse beroeringen onder Kuipers in 1742 kwam dat trouwens ook in ons land voor. Juist in de jonge jaren van mevrouw Ogden waaide dit revivalisme over naar Engeland. Wat was het geval? In de jaren 1841-1847 was een reizend massa-evangelist uit de Verenigde Staten, James Cowgie, op tournee in Groot-Brittannië en maakte met name in de Midlands, dus in Leicester en omgeving, veel opgang onder de methodisten. Maar dan wel onder de Arminiaanse vleugel van deze denominatie. Anderen in de kerken van deze richting, waaronder de vooraanstaande Djabes Bunting, waren hooglijk ongerust over Cauchy's invloed en zonden de methodistische bisschoppen in de Verenigde Staten een officieel verzoek om Cauchy terug te roepen. Pas in 1847 had dit schrijven resultaat. 1847 is ook het sterfjaar van mevrouw Ochten. We mogen aannemen dat haar, tot haar grote verdriet, ook haar moeder door genoemde Cauchy was beïnvloed en dat zulks in huize Ochten een oorzaak van veel verdriet is geweest. Vandaar haar scherpe uitval. Tot zover de inleiding. Volgt nu het persoonlijk getuigenis van mevrouw Ochten. Van jongs af aan was ik bij tijden bang om naar de hel te moeten, maar daar ik werd grootgebracht in het Arminianisme, onder invloed van die leer werd ik erg verhard, want ik hoorde onophoudelijk verkondigen dat Jezus met open armen gereed stond om allen die tot hem wilden komen te ontvangen en dat iedereen die wilde ook mocht komen. Onder deze invloed dan dacht ik bij mezelf, ik hoef er nu nog niet aan te denken tot Jezus te gaan. Ik zal wel komen als ik oud ben of als ik ziek word. Christus wacht om iedereen aan te nemen die op welk ogenblik ook komt, dus zal hij ook mij dan vast wel aannemen. Dat was de strekking van de invloed die de prediking van het aanbod van genade op mij uitoefende. Al jong trouwde ik en daar mijn man niet van een Arminiaanse prediking hield, kerkten wij in een kapel van de Particular Baptist. Hierover viel mij soms de vrees, voor dood en eeuwigheid. En naarmate de zorgvuldigheden des levens toenamen, namen ook mijn zorgen wat de dingen van de tijd aangaat toe. Midden in mijn bezigheden moest ik echter toch dikwijls denken aan het woord, gij kunt niet God dienen en de mammon. Niemand kan twee heren dienen. Het brak nu een moeilijke tijd voor mij aan. Ik kreeg een brief van een vriendin die mij zei dat ik al mijn zorgen maar op de heren moest werpen, dan zou alles wel weer in orde komen. Ik moest vooral niet die genadige belofte vergeten die zegt, uw sterkte zal zijn gelijk uw dagen. En ik probeerde werkelijk om mijn zorgen voor hem neer te leggen, maar ik ontdekte ook dat ik dat niet kon, waardoor ik erg in de put raakte. O, dacht ik, niemand had ooit zo'n boos hart als ik. Ik kan mijn zorgen niet op de Heere werpen, al kon ik er de hele wereld mee winnen. En omdat ik dat niet kan, is ook die genadige belofte van kracht naar kruis niet voor mij. O, ik vrees dat hij mij heeft overgegeven aan het goeddunken van mijn eigen verharde hart. Ik begon nu te voelen dat de vraag niet was of ik tot Jezus wilde komen, maar of ik mocht. Maar ook nam ik mij voor om voortaan geregelder te zijn in bidden en in bijbellezen en ook om mij ertoe te zetten om elke morgen een stukje van Gods woord van buiten te leren, waarover ik dan de rest van die dag zou kunnen mediteren. Verder om trouw de middelen waar te nemen in de hoop dat de Heere mij zou aannemen. En op deze manier ging het een tijdje, tot een vriend mijn man 2 of 3 nummers van de Gospel Standard uitleende. Wat gebeurt? Mijn oog valt op die woorden, de uitverkorenen hebben het verkregen en de overigen zijn verhard geworden, die boven een artikel staan. Deze woorden zetten zich vast in mijn geheugen en brachten mij een grote verwarring en benauwdheid. Ik zag nu dat de Heere een volk had uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Dit drukte mij erg ter neer, want ik wist zeker dat ik nooit een van dat volk kon zijn. Want, dacht ik, het is onmogelijk dat de Almachtige aan mij in gunst zal denken, zo walgelijk, zondig en nietig als ik ben. Ik wou me dat ik een beest was of dat ik geen ziel kon verliezen, want, dacht ik, de ellendigheden van dit leven, daar kom ik nog wel een poosje doorheen. Maar wie is er die bij een eeuwige gloed wonen kan? Ik kon mijn gemoed voor niemand openleggen, maar vroeg een kennis naar zijn mening over de woorden, de uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Hij dacht echter dat dat alleen op de Joden zag en hij wees mij op de tekst, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden. Maar hoe meer ik zocht, hoe meer ik mij verloren schatten. Soms kon ik niet bidden en als ik de schrift las, verstond ik haar niet. Soms werd ik verzocht te geloven dat er geen God of duivel, hemel of hel bestond, dan alleen in mijn verwarde verbeelding. Soms voelde ik mij erg ellendig, maar soms ook voelde ik zo goed als niets van dien aard. Op een zondagmorgen echter preekte iemand die ik niet kende in de chapel waar wij in die tijd kerkten. Zijn tekst was: de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes Gods zijn, want ze zijn hem dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. In zijn preek zei hij dat de Heere een volk had, verkoren in Christus, voor de grondlegging der wereld, en dat de dingen van Gods geest verstond. Hij sprak ook uitgebreid over de twijfelingen, de vrezen, de verzoekingen en de noden van Gods volk. Dit was een grote bemoediging voor mij, aangezien hij ook de meeste dingen kwam te noemen waarin ik geleid was. Die middag mocht ik de Heere bidden om als ook ik begrepen was onder de verkiezing der genade, mij nog een teken ten goede te geven. Maar ik stond bedrukt en terneergeslagen op van mijn knieën en ik had het gevoel dat de Heere niet over zou komen en dat ik uiteindelijk toch tot de verblinden uit Romeinen 11 zou behoren. Maar wat gebeurt? Zoals de hemel hoger is dan de aarde, alzo zijn zijn gedachten hoger dan onze gedachten en zijn wegen dan onze wegen. Daar valt mijn oog op een oud gezangenboek dat daar voor mij ligt. Ik word gedrongen het open te doen en de volgende woorden trekken mijn aandacht. Nu wil ik, Heer, de uwe zijn en leven voor u alleen. Maar mag ik zien dat gij ook mij, zo'n waardeloze worm, de uwe wilt noemen? Ja, ofschoon ik van alle zondes de snoofste ben, kan ik toch aan uw wil daartoe niet twijfelen. Want als u mij niet eerst had lief gehad, zou ik nog altijd niets met u te maken willen hebben. Dit laatste couplet nam al mijn twijfelingen en vrezen weg. Dat was dus inderdaad een teken ten goede, zodat ik weende van dank over de genade die mij te beurt viel. Een paar weken mocht ik mij hierin verheugen, maar daarna begon ik te vrezen dat alles slechts een vleeselijke optochtelijkheid was geweest. Het was in die tijd dat ik Warburton hoorde in de Ebenezer Chapel. Hij sprak over de bedriegelijkheid van het hart. Voor mijn gevoel tekende hij die van mij in ware kleuren. Maar troost kon ik uit die preek niet putten, daar ik weer vreesde dat ik niet uitverkoren was. Voor nu was het echter wel zo, dat ik onder geen enkele waarheid troost kon opdoen, dan alleen onder het evangelie van vrije genade. Bijgevolg zwierf ik van hier naar daar. Waar ik maar de zuivere waarheid kon horen, was ik te vinden. Erg blij was ik toen ik hoorde dat de heer H. een chapel zou laten bouwen ten dienste van de waarheid. Maar later volgde weer een teleurstelling, want die chapel had geen vaste voorganger. Een tijd lang verhinderde vooroordeel mij het preeklezen in deze chapel bij te wonen. Maar het was ook in deze chapel dat ik dominee B. hoorde over de woorden: de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk. Ik dacht dat ik uiteindelijk niets anders was dan alleen die dienstknecht en ik kwam tot de overtuiging dat er een geheim was waar ik niets van wist. Bijgevolg kon ik op geen enkele belofte aanspraak maken en ik gevoelde de waarheid van de woorden van Joseph Hart. Ware religie is meer dan een notie, er moeten een aantal dingen geweten en gevoeld worden. Een preek van dominee Mackenzie over de verzegeling door de geest deed mijn hoop herleven en bracht mij weer de tekenen ten goede te binnen die de Heere mij geschonken had en die ik helemaal kwijtgeraakt was. Ik dacht bij mezelf, al is dat dan niet de verzegeling geweest, dan zijn het toch zeker tekenen ten goede geweest. En ik mocht nu zeker weten dat waar de Heer een goed werk begonnen was, hij dat ook zeker zou voleinden. Op een zondagmorgen, het was de 13 augustus 1843, en Warburton zou bij ons voorgaan, gevoelde ik een zeer sterk hongeren en dorsten naar een openbaring van de liefde Gods in mijn ziel. Dat ging gepaard met haat jegens en verachting van mijzelf, zonder die ik was. Ik deed de Bijbel open en op deze woorden viel mijn oog: zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Terwijl ik het boek weer terzijde legde, dacht ik bij mezelf, die belofte is voor des Heeren eigen volk en niet voor mij, zo walgelijk als ik ben. Volgens mij was het onbestaanbaar met het rechten met een heilig God dat deze belofte aan mij vervuld zou worden. Onderweg naar de chapel zei ik tegen mezelf, ik ga vast en zeker naar de hel, er is geen ontkoming en daar, ik dat echt verdien, zal ik tegen alle duivels in de hel zeggen dat God volmaakt rechtvaardig is als hij mij daarheen verwijst. Maar toen die man Gods warbeton als zijn tekst aflas, Psalm 69, vers 17, verhoor mij, o Heere, want uw goede tierenheid is goed. Zie mij aan naar de grootheid uw barmhartigheden. Toen mocht ik die woorden in een innig gebed tot de Heere herhalen. En onmiddellijk stroomde zo'n vreugde en vrede in mijn ziel dat ik van binnen uitriep. Nu laat gij, Heer, uw dienstmaagd gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En wat ik toen voelde, kan ik nooit uitdrukken. Al mijn zonden waren verdwenen. Ik kon waarlijk triomferen over de dood en zeggen, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Met moeite kon ik op mijn plaats blijven zitten vanwege mijn vreugdetranen, want ik verwachtte de hel en hij bracht mij de hemel. Nu geviel het zo dat dit juist de dag was waarop voor de gemeente van de Trinity Chapel voor het eerst het avondmaal werd bediend. En ik zei bij mezelf, dit volk is mijn volk en hun God mijn God. En ik beloofde de Heere dat ik mij bij de volgende openbare doopbediening als kandidaat zou opgeven. Ik voelde mij zo volkomen gelukkig dat ik nauwelijks iets anders kon doen dan God loven en prijzen. De woensdagnacht na die zondag hadden we heel zwaar weer met donder en bliksem. En toen ik donderdagmorgen wakker werd, mocht ik mediteren over de almachtige kracht en majesteit van God, wiens stem hemel en aarde deed beven. En het zong in mijn hart, genade God, hoe kan het toch dat u, voor wiens gezicht zelfs de hemelen niet zuiver zijn, dat u kunt wonen in zo'n vuil hart als het mijnen? En toch hebt ge gezegd dat hun lichamen tempelen van de geest, heilige geest zullen zijn. Lieve Heer, hoe kan het toch dat u kunt wonen bij zo'n walgelijke, vuile ellendeling als dat ik ben? Meteen daaroverheen kwam het antwoord. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, er is geen gebrek aan u. En ik antwoordde, o mijn gezegende Jezus, mijn dierbare Jezus, o nu kust gij mij werkelijk met de kussen van uw mond. Dat prachtige versje van Isaac Watts kwam in mijn gedachten. Mijn gewillige ziel zou wel gaarne in deze gemoedstoestand willen blijven en zichzelf wel weg willen zingen en wenen, zo de eeuwige zaligheid in. Dit is het einde van het derde deel van het boek Zielen waar zijn vrees in woont, voorgelezen door Stichting Het Braambosch.